de luisteraars. Ik wil meteen in het woord duiken en jullie zegenen met een zegen uit 1 Johannesbrief 1 vers 2. En daar staat: geliefde broeders en zusters, ik hoop dat het u in alle opzichten goed gaat en dat u gezond bent. In deze tijd, heel belangrijk. En dan zegt Johannes, dat het uw ziel goed gaat, weet ik. Prachtige woorden van de apostel. En dit wens ik ook jullie allemaal toe. Iedereen die deze boodschap hoort en luistert, nu of later, mensen die hier zijn, in de huiskamer zijn. Ik hoop en geloof dat het jullie in alle opzichten goed gaat en dat jullie gezond zijn en zullen blijven. En ik vertrouw er ook op dat het goed gaat met jullie ziel. Ik vind dat lied zo prachtig. It is well with my soul. En dat mogen jullie ook vertrouwen in de Heer. Hè? Dat waar je ook doorheen gaat, it is well with my soul. Nou, vorige week hadden we gesproken over de weduwe uit Sarefat. We hadden het over wat voor moeilijke situatie zij waren. Ze waren aan het... Er was een hongersnood in het land. Ze waren echt letterlijk aan het verhongeren. Maar een wonder gebeurde. Het meelpotje raakte nooit op. En in de oliekruik was er altijd olie. Een heel bijzonder kruikje. En je bleef maar gieten en het olie stroomde. Het meelpotje raakte echt nooit leeg. De weduwe kon oneindig veel brood maken. Het hield niet op. Een geweldig wonder. De weduwe had genoeg voor haarzelf, voor haar zoon, voor de hele familie om haar heen en voor de profeet. En ze leefde nog lang en gelukkig. Nee, helaas niet, helaas niet. Het verhaal houdt hier helaas niet op. Het gaat verder. En we lezen dan verder, precies in de vers daarna, lezen we dat het noodlot toesloeg. De zoon die gered was van hongersnood, die sterft alsnog. Dat kan toch niet waar zijn? Dat kan toch niet waar zijn? Waar is de logica in dit? Hoe is dat mogelijk? Wat heeft dat voor zin allemaal? Ik snap hier helemaal niets van. Eerst dit waanzinnige wonder. Op bovennatuurlijke manier wordt die zoon gered, wordt de weduwe gered. Is er voedsel in overvloed? Ze worden gered van de hongersnood. Maar in de volgende vers lezen we dat de jongen alsnog sterft. Dat kan toch niet waar zijn? Dat slaat toch nergens op? Hebben jullie wel eens dingen meegemaakt in je leven waar je van zegt, dit kan toch niet waar zijn? Hoe is het mogelijk? Waarom overkomt mij dit? Heer, eerst geeft u mij iets. Een wonder gebeurt. Ik prijs u daarvoor. Ik ben zo dankbaar. Het is geweldig om het mee te maken. En dan wordt het mij afgenomen. Hoe is dat mogelijk? Nou, denk eens even aan de situatie van Abraham. Toen hij 100 jaar oud was, kreeg hij eindelijk zijn beloofde zoon. Isaac werd geboren. Oh, hij hield zoveel van zijn zoon Isaac. Isaac was geboren. Maar op een gegeven moment zegt God tegen Abraham, ga en offer Isaac aan mij. Waar slaat dat op? Hoe kan dat? Heer, u heeft hem eerst gegeven aan mij. U heeft hem beloofd. En nu vraagt u het terug. Dat kan toch niet waar zijn? Waarvoor? Waarom? Nou, dat thema, daar wil ik een antwoord op geven. En uit de hand van de Bijbel willen we zoeken, zullen we vinden waarom God dingen toelaat in ons leven. Lieve mensen, mijn doel is dat in deze gemeente het gehele woord gepredikt wordt. De Bijbel zegt, in het Engels staat zo mooi, preach the full counsel. Alles moet aan bod komen, alle thema's in de Bijbel, van Genesis tot Openbaring, preek het gehele woord. En wij preken vanuit deze preekstoel het volle evangelie van de genade van Jezus Christus. Zowel Oude Testament als ook Nieuwe Testament. Maar daarbij is het wel belangrijk te weten dat wij leven in het nieuwe verbond. We leven niet onder het oude verbond, we leven onder het nieuwe verbond. En vanuit deze preekstoel hier en bemoedigen wij, onderwijzen wij, we vermanen, wij corrigeren. Natuurlijk alles moet in liefde gebeuren en alles ter opbouw van de gemeente en tot dienstbetoon van de heiligen. Lieve gemeente, voor alle duidelijkheid en voordat ik welke preek ook preek, ik bid altijd voor een woord voor de week, voor deze gemeente, echt ook een rema woord, een woord voor het hier en nu. Ik weet, Heer, wat wilt u spreken tot de gemeente voor nu? Het verse mannen, en Heer, geef mij een vers woord voor het hier en nu, dat ik kan delen voor de gemeente. En het woord van God, ook de prediking, is geestelijk voedsel voor ons. En ik heb het voorrecht om het dan te delen, maar lieve gemeente, lieve luisteraars, kauwen en doorslikken moeten jullie zelf. Uiteraard, hè? Dus het wordt gegeven, het wordt gedeeld, ook als je leeft, je moet het zelf overpeinzen. Je moet erover gaan nadenken. En ook al snap je het niet helemaal meteen, ook al zijn de dingen van hè, en hoe bedoelt hij dat, en wat is dat, en wat een moeilijk woord. Maar ook al snap je het niet, neem het mee, overpeinzen. Je hebt een hele week tijd tot het volgende woord weer komt, om erover na te denken. Laat het tot je doordringen. En ook de specifieke toepassingen van de preek kan bij iedereen heel verschillend zijn. Ook bijvoorbeeld, heb je naaste lief. Dat is algemeen. We moeten allemaal je naaste lief hebben. Maar wat betekent dat voor de een? Heb je buurman niet lief? Voor de andere is het in mijn situatie met mijn collega's. De andere is het weer ook weer heel anders. Dus die invulling, die wil ik niet geven. Ik wil niet alles invullen. Het is goed om het woord van God te nemen, te luisteren en te overpeinzen en over na te denken. We hebben wat huiskringen ook die specifiek daarop ingaan over wat is het woord van God, wat was het, was de preek van zondag, en die gaan daarop verder. Vind ik prachtig. En wat ik ook interessant vind is, dat heb ik meegemaakt, dan heb je een preek en het thema en alles. En dan iemand zegt aan het einde van de preek van, ja, dat ene ding, dat heeft mij zo aangesproken. Nou, dat was nog ineens in mijn aantekeningen. Het kwam, het zat er gewoon bij. Maar dat was juist hetgene wat de mensen hebben aangesproken. Dat kan. Dat kan. En voor de een is meer dat ene voorbeeldje heeft een aangesproken. Voor een ander was het de introductie, de conclusie en zo. Zo werkt het van het woord van God. Maar overpeins het. Denk erover na. Nou, laten we nu kijken naar het woord van God voor vandaag. Wat wil God nu spreken tot ons? Nou, we hebben allemaal waarschijnlijk wel een situatie meegemaakt van, dat kan toch niet waar zijn. Ik denk, hey, ik hoef geen handen te zien, maar ik denk dat we dat wel echt allemaal meegemaakt hebben. Van dit kan toch niet gebeuren. Nou, de Bijbel geeft ons heel veel voorbeelden van mensen die in een situatie terechtgekomen zijn van, dat kan toch niet. Nou, denk aan Job, die letterlijk alles kwijt heeft geraakt. Job. En dat is wel een extreem voorbeeld, moet ik zeggen. Maar die heeft zijn gezondheid kwijtgeraakt. Hij heeft zijn familie kwijtgeraakt. Zijn hele bezit, alles heeft hij kwijtgeraakt. Hij snapte er natuurlijk helemaal niets van. En zijn vrienden ook niet. En die gaven hem slechte raad. En prijs de Heer hoe dat verhaal eindigt. Lees het zelf. Maar dit is een voorbeeld van iemand in de Bijbel die iets meemaakt en hij begrijpt het niet. En God maakt het hem zelf duidelijk later. Ook Rebecca is een prachtig voorbeeld van een dat kan toch niet waar zijn moment. Nou, Rebecca raakt in verwachting en ze heeft een tweeling. Maar heel bizar, die tweeling die maken al ruzie in haar lichaam, in haar buik. En zo extreem dat ze het gewoon niet snapt. We lezen dat in 25 vers 22 van Genesis. De kinderen in haar lichaam botsen hard tegen elkaar. En Rebecca zegt dan, als het zo gaat, waarom leef ik dan nog? Een ruzie in jouw eigen lichaam, dat moet heel heftig geweest zijn voor haar. En weet je wat ze dan doet? En ze ging bij de Heer te raden. Halleluja, dat moeten we doen. Ze ging bij de Heer te raden. En weet je wat? Ze kreeg antwoord. Jullie mogen het zelf opzoeken wat het antwoord was. Maar prijs, ze ging naar de Heer toe met haar vragen, met haar situatie. Ik snap dit niet, waarom gebeurt dit? Maar ze ging naar de Heer toe. Lieve mensen, laten wij dat toch ook doen. Als je iets niet begrijpt,
Ga naar de Heer toe.
Nou, vorige week hadden we het over de onmogelijke vraag. Dat was de preek van vorige zondag. Onmogelijke vraag. Vanochtend hebben we over als het onmogelijke gebeurt. Dat is nog een stapje heftiger. Als het noodlot toeslaat, wat dan? In een storm, in een diepe dal van duisternis, als je gaat door de woestijn, als je in een crisis zit, in een tijd van nood, of in de eindtijd zit, wat is jouw geloof dan nog waard? Dat is de vraag die de laatste preek elke keer weer naar voren komt. Jouw geloof dat getest wordt, wat is het dan nog waard? Als alles mee zit, ja, op de groene weide, ik geloof in God en het is heerlijk, church is great, halleluja. Maar wat als je in een moeilijke situatie terechtkomt? Wat is jouw geloof dan nog waard? En als je het even niet meer ziet zitten, doe wat Rebecca deed. Ga naar de wonderbare raadsman. Rebecca ging bij de Heer te raden. Nou, laten we het verhaal weer oppakken van waar ik vorige week opgehouden ben. In 1 Koningen 17 vers 17 tot 24. En we gaan gewoon doorlezen van waar we vorige week geëindigd zijn. Enige tijd later werd het kind van Elia's gastvrouw ziek. En wel zo ernstig dat tenslotte alle leven uit hem week. En toen zei de vrouw tegen Elia: wat heb ik u misdaan, Godsman? Bent u soms naar me toegekomen om mijn zonden aan het licht te brengen en mijn zoon te doden? Geef mij uw zoon, zei Elia. En hij nam de jongen van haar schoot en droeg hem naar boven naar de kamer die hij in gebruik had en legde hem op zijn eigen bed. Toen riep hij de Heer aan en vroeg: Heer, mijn God, waarom treft u juist deze weduwe die mij gastvrijheid verleent door haar zoon te doden? Hij strekte zich driemaal over het kind uit, daarbij de Heer aanroepend met de woorden: Heer, mijn God, laat toch de levensadem in de borst van de kind terugkeren. De Heer verhoorde Elia's smeekbeden. De levensadem keerde terug in de borst van het kind en het leefde weer. Elia nam het kind op, droeg het naar beneden en gaf het aan zijn moeder terug. Kijk, uw zoon leeft, zei hij. Toen zei de vrouw tegen Elia: nu weet ik dat u door God gezonden bent en dat u werkelijk namens de Heer spreekt. Halleluja. Ja, de Bijbel staat vol van prachtige, machtige verhalen. Maar dit is een verhaal van dood en opstanding, van sterven en opstanding in het Oude Testament al. In het Oude Testament. En dat thema van dat een zoon sterft, dat lezen we toch al best wel veel in de Bijbel. Heel verdrietig. We lezen van Kain, de zoon van Adam en Eva, hoe hij vermoord wordt. We lezen in de Bijbel dat de beloofde zoon, Isaac, op het altaar gelegd moet worden en dan bijna geofferd wordt. Gelukkig gaat het niet door. De zoon van Farao sterft. We lezen dat verschillende zonen van koning David overlijden, voordat David overlijdt. Dus een diepe tragedie. En we lezen nu, wat we net gelezen hebben, hoe de enige zoon van een weduwe sterft. Gelukkig ook weer opstaat. Kijk, als een kind sterft, dat is het meest verschrikkelijke wat er kan gebeuren. Misschien wel het ergste wat gebeuren kan voor een ouder. Het is een tragedie. En de Bijbel spreekt hier best wel veel over. Lieve gemeente, lieve mensen, het is wel overduidelijk waar dit naartoe verwijst. Uiteraard naar het Nieuwe Testament, naar Jezus Christus. Dit verwijst naar Jezus. God de Vader, die zond zijn eigen zoon naar de aarde. En hij stierf hier op aarde. Toen Jezus ongeveer 33 was. En hij stierf aan het kruis, maar stond weer op. God de Vader zag zijn eigen zoon sterven aan het kruis. En God de Heilige Geest deed de zoon weer opstaan. Een zoon sterft, maar staat weer op uit de dood. Dat is het evangelie. Dat is het goede nieuws. Dus ook het verhaal van de weduwe van Sarefat verwijst naar Christus Jezus. Naar zijn dood en zijn opstanding. Dat is het evangelie. Prijs de Heer daarvoor. Nou, voordat ik in dit verhaal dieper wil induiken, wil ik even kijken naar Mozes, Elia en Jezus. Mozes, Elia en Jezus. We lezen dat deze drie elkaar een keer hebben ontmoet. Ze leest in een totaal andere tijd. Maar in de evangeliën, in Matthäus en Lucas, lezen we dat Jezus op de berg van verheerlijking was. En Elia en Mozes verschijnt op een bovennatuurlijke manier naast Jezus. Deze drie samen op één plek. Wauw. Het zijn de big three, de grootste profeten aller tijden. Natuurlijk, Jezus is de allergrootste van hen, hij is de Zoon van God. Maar het is toch wel bijzonder wat deze drie in gemeen hebben. Ik wil even alleen al aan het verhaal van Mozes en Elia, als je die vergelijkt, die hebben zoveel dingen in gemeen. Zowel Mozes als ook Elia confronteren een wrede koning. Elia, koning Agab, Mozes, de farao. Beide profeten roepen het volk op om terug te keren en Yahweh aan te bidden. Beide moesten de toorn van de koning ontvluchten. Elia en Mozes konden allebei onderduiken bij een familie. Beide komen terecht bij de berg Horeb in de Sinaï, waar ze een godsontmoeting meemaakten. Heel veel parallellen, hè, in een hele andere tijd. Beide maakten die grote showdown mee. Competitie van wie de ware God was. Bij Mozes was het de 10 plagen. En die stonden tegenover de goden van Egypte. En met beide tovenaars, met die staven die slangen werden. Dat is een waanzinnig verhaal. En bij Elia was het op de berg Karmel. Wie was de ware God? Was het Baal of was het Yahweh? En toen liet God zien dat hij Yahweh, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de ware God was. Dus die twee profeten hebben heel veel met elkaar in gemeen. Maar wat ik zelf het meest bijzonder vind van al die dingen die ze in gemeen hebben, is dat ze allebei een broodvermenigvuldigingswonder meemaakten. Broodvermenigvuldigingswonder. Voor iedereen die niet in Nederland is opgegroeid. Een prachtig woord. Broodvermenigvuldigingswonder. Heel lang woord. Een prachtig Scrabble woord ook. Hè, gigantisch lang. Maar broodvermenigvuldigingswonder. Zowel Mozes maakte dat mee en Elia. Mozes liet manna uit de hemel komen. Voedsel voor het hele volk. En dan weer elke dag. En Elia liet meel en olie vermenigvuldigen door dat kruikje in dat potje. Oneindig veel brood, oneindig veel voedsel kwam voort. En dan komt Jezus Christus. En dan lezen we in de evangelie hoe hij de 5000 voedde. En het was 5000 man, dus waarschijnlijk 10.000, 15.000 mensen, de vrouwen en kinderen meegerekend. Voedsel dat vermenigvuldigd wordt. Een messiaans teken. Dat is iets wat de Messias doet. Hij voedt de mensen. Hij geeft de mensen eten. Ze zullen niet sterven, maar leven zullen ze. Voedsel wordt gegeven. Mozes, Elia en dan komt Jezus die mensen te eten geeft. Vermenigvuldigd brood. Nou, brood is het ultieme voedsel. Om te kunnen leven heb je brood nodig, heb je voedsel nodig. Maar Jezus gaat veel verder dan een Mozes of een Elia. In Johannes 6, nadat Jezus die brood vermenigvuldigd had en 5000 mensen gevoed had, zegt Jezus, ik ben het brood uit de hemel. Ik ben zelf het brood uit de hemel voor jullie. In Johannes 6 vers 51 zegt Jezus het zo. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Dat is een beetje verder dan Elia en Mozes gegaan zijn. En daarom vieren we ook avondmaal. We nemen dat stukje brood omdat wij zeggen, ik hoor bij Jezus. Ik aanvaard Jezus. Ik leef voor hem. Die levenshonger die elk mens heeft, die elk mens probeert te vullen met alles, allemaal domme dingen, dwaze dingen. Mensen proberen die levenshonger te vullen. En Jezus zegt, ik kan die levenshonger stillen. Want ik ben het echte, ware brood uit de hemel dat jouw levenshonger kan stillen. Dus Mozes en Elia, wat zij deden was een verafschaduwing van wat Jezus heeft gedaan. Het brood dat Jezus geeft, dat is hij zelf. En dat geeft eeuwig leven. Als je van Jezus geproefd hebt, dan zul je voor eeuwig leven. En denk daar ook even nu na aan, volgende week hebben we avondmaal. Bereid je daar al, je kan je er deze week al mee voorbereiden. Van, ach, volgende week ga ik avondmaal nemen. Dan neem ik zo'n klein stukje brood. Wat zal dat betekenen? Denk daarover na, lees Johannes 6, lees 1 Korintiërs 11. En wat betekent dat als ik dat neem? En ga daar al nu aan de slag mee. Dat is dat overpeinzen van het woord van God. Jezus is het brood dat eeuwig leven geeft. Nou, de zoon van de weduwe van Sarefat, die had dat wonderbaarlijke brood gegeten. Maar het was natuurlijk brood, maar op een wonderbaarlijke manier tot stand gekomen. Hij at het, hij leefde, maar uiteindelijk stierf hij toch. Jezus lijkt daarna te verwijzen. Hij zegt, eet van mij en je zult niet sterven. Prijs de Heer, het verhaal van de weduwe en de zoon, die eindigt gelukkig met de opstanding. Prijs de Heer daarvoor, anders zou ik heel bedroefd zijn. Maar eerst gebeurde dus dat onmogelijke. En dus die weduwe maakte weer zo'n tragedie mee. Ze had haar man kwijtgeraakt. Ze was een weduwe. Haar man was ze al kwijtgeraakt. En nu een tragedie, die jongen sterft. Lieve gemeente, begrijp heel goed dat in de hemel gebeuren geen wonderen. In het hiernamaals gebeuren geen wonderen. Als wonderen moeten gebeuren omdat er nood is, omdat er een crisis is, omdat er gebrek is. Daarom hebben we wonderen nodig. In een volmaakte hemel, dan heb je geen wonderen meer. En, dus, en daarom is deze tijd waarin wij leven ook heel bijzonder en apart. Zo. Aan de ene kant, okay, de schepping is gevallen. En de schepping is vervloekt. En dus dat is de ene kant van het verhaal. Aan de andere kant leven wij heel duidelijk in de genadetijd. Dit is de genadetijd. En dit is juist de tijd waar God onmogelijke dingen mogelijk wil maken door zijn gemeente heen. Waar God wonderen wil laten zien. Dit is de tijd waar God natuurlijk wil veranderen in bovennatuurlijk. Hij wil jou natuurlijk en jouw paradigma wil hij doorbreken en laten zien, ik ben veel groter dan dat. Ik ben veel machtiger dan jouw kleine brein dat kan voorstellen, halleluja. God is zoveel groter, laat hem toe, geloof. Geloof, geloof, geloof. Wij leven in een fantastische tijd. Juist in deze tijd gaat God wonderen doen. Wij moeten geloven. Wij moeten geloven. Vertrouw en geloof in God. Het is nu het moment waar God zich wil manifesteren. En de gemeente, laat de gemeente opstaan in deze tijd. He, waar anderen in wanhoop en denken van waar gaat dit heen? En zeggen van er is een weg. Er is hoop. Er is leven. En, en wij mogen wijzen naar het leven, naar het kruis toe. Halleluja. En het is zo mooi dat we ook van een weduwe uit Sarefat mogen leren. En dat gaat dan diep. Dat gaat diep. De Bijbel gaat heel diep. De Bijbel is super, super eerlijk ook. Als we dit verhaal bekijken, van de weduwe van Sarefat. Nadat haar zoon in haar armen stierf. Zij zat daar met haar dode zoon. Ongelooflijk dat voor te stellen. En dan roept ze zo uit in haar verdriet. Wat heb ik u misdaan, Gods man? Bent u soms naar mij toegekomen om mijn zonden aan het licht te brengen en mijn zoon te doden? En dat is zo'n manier hoe wij kijken naar God. Oh, God straft ons voor onze zondes en alles. Het is een wanhoopskreet van de weduwe. En de jongen sterft en de weduwe geeft de profeet de schuld. Maar zij dacht dat misschien sterft de jongen omdat ik iets verkeerds gedaan heb. Maar lieve gemeente, het is niet de zonde van haar waardoor ze overleed. Het was niet de schuld of zo. En ik vind het ook mooi dat ze geen uitbrander van de profeet krijgt. Van ja, je praat nu ongeloof en je moet niet zo praten en je moet niet zo denken. Ik vind het zo logisch dat zij verdrietig is. Zij schreeuwt het uit, ze roept naar de Heer toe.
Zij weet niet beter.
Weet je wat wij goed moeten beseffen? Dat ook christenen, ook goede mensen, ook mensen die in Jezus Christus geloven, maken moeilijke dingen mee. En dat moet tot ons doordringen. Ook wij kunnen moeilijke dingen meemaken. En het is niet vanwege jouw zonde, niet vanwege jouw verkeerde dingen. We leven in deze aarde waar moeilijke dingen gebeuren. Maar we hebben God, een God van wonderen. We hebben de Heilige Geest in ons en met ons. En juist dat is het verschil. Dat wij niet wanhopen en zeggen, oké, iets moeilijks gebeurt er. En nu staan wij op en wij tonen geloof. Maar dat is toch zo fantastisch, dat wij geloven in Jezus Christus die ons helpt. Dus in ons verdriet, en mogen we best teleurgesteld zijn, we mogen het best uitroepen naar God toe. God, waarom? Ik vind het mooi dat de woorden van de weduwe dus niet tegen haar gebruikt worden. Ze krijgt geen uitbrander, je hebt geen geloof. En we zien ook dat zelfs de profeet Elia is hier echt, dit heeft hem geraakt. Er worden niet veel woorden over gezegd, maar Elia zelf is ook kapot van deze situatie. Hij snapt het niet. Hij begrijpt het ook niet. Hij dacht ook, dat kan toch niet waar zijn? Dit kan toch niet gebeuren? Die weduwe die mij zo goed behandeld heeft. God, wat bent u aan het doen? Hij snapt het ook niet. Maar, en zo moeten we zo leren van de mannen en vrouwen van God in de Bijbel en om ons heen. Hoe doen zij het in een moeilijke situatie? En wat doet de profeet? Hij neemt het dode kind van haar. En hij gaat naar zijn bovenkamertje, naar het profetenkamertje op de zolder. Daar moeten we van leren. Daar kunnen we zoveel van leren wat hij deed. Vers 20. Toen riep Elia de Heer aan en vroeg, Heer mijn God, waarom treft u juist deze weduwe die mij gastvrijheid verleent door haar zoon te doden? En Elia die richt zich naar Yahweh. Hè? En er staat Heer met hoofdletters, dat is de godsnaam. Hij zegt, Yahweh mijn God, Yahweh Eloheinu, mijn God. Ga naar jouw God toe. Wie is jouw God? Jezus Christus, de enige levende God. Ga naar hem toe en vertel hem wat jou dwars zit. Wees eerlijk, stoort je hart uit, absoluut. Maar Elia gaat verder dan dat. Het is niet alleen, Heer, waarom doet u dit? Nee, maar Elia gaat verder. Hij doet iets bijzonders. Er volgt een daad van geloof. Smeekgebeden en gebeden zijn goed. Maar hier komt een daad van geloof. 3 keer strekt hij zich over het kind uit, over dat dode kind uit. En daarbij roept hij de naam van de Heer aan. Hij riep, Yahweh, mijn God. Yahweh, mijn God. Roep de naam van de Heer aan en word gered. Wat is de naam van de Heer in het Nieuwe Testament? Dat is Jezus Christus, roep de naam van Jezus aan en word gered. Als jij in nood bent, roep de naam van de Heer uit. Desnoods 3 keer. Hij deed het 3 keer. Van mijn part 12 keer. Roep de naam van de Heer aan en jij wordt gered. En Elia bad, Heer mijn God, laat toch die levensadem, die ruach, in de borst van dit kind terugkeren. En de Heer verhoorde Elia's smeekbeden. De levensadem keerde terug in de borst van het kind en het leefde weer. Halleluja. Prijs de Heer daarvoor. God antwoordt onze gebeden. God antwoordt onze smeekgebeden. Als wij smeek, Heer, alsjeblieft. En het is goed om te bidden. Smeekgebeden zijn absoluut goed. Maar lieve mensen, lieve luisteraars, lieve gemeente. Het allerbelangrijkste, geloof ik, is geloof. Dus smeekgebeden, goed, hè, geloof, maar toon geloof. En dat vind ik zo mooi dat de profeet dit doet. Hij stelt een daad van geloof daarbij. Dus het houdt niet op van alleen maar smeken, maar hij staat op. En hij doet iets. Hè, hij strekt zich uit over het kind en bidt vol van geloof. En vraagt God dat er weer leven terugkeert in het kind. En op die manier brengt God een omkeer in een onmogelijke situatie. Ben jij in een situatie waarvan je zegt, dat kan toch niet waar zijn? Dit is,
dit is gewoon te erg voor woorden. Of dit is onmogelijk. Of waarom overkomt mij dit? Kijk naar Elia. Kijk naar de Godsman, hoe hij dat doet. Wat, en leer van de profeet, leer van hem hoe hij omgaat met zo'n situatie. En dan zeg je, ja, maar Elia is die machtige profeet. Ik ben maar een kleine christen. En weet je wat Jacobus zegt? Jacobus zegt in hoofdstuk 5, en Elia is een mens zoals jij en ik. Ik vind dat zo prachtig. Dat is toch zo mooi. Elia, ja maar Elia, nee. Elia is een mens zoals jij en ik. Hij is door moeilijke omstandigheden heen gegaan. Elia die was zwaar depressief. Elia die zat helemaal in de put. En hij zei van, God, ik wil niet meer leven. En dan verzorgt God. Maar Elia is het zo een voorbeeld voor ons. We kunnen leren hoe hij met moeilijke situaties omgaat. En Elia, wat doet hij? Hij bad en wonderbaarlijke dingen gebeurden. Hij geloofde en het begon weer te regenen. Hij geloofde en deed een daad van geloof en de doden stonden weer op. Halleluja. Leer van de mensen, van de mannen en vrouwen uit de Bijbel. Leer en doe dat ook. Drie dingen die ik jullie wil meegeven ten slotte. En waarop jullie deze week lekker even door mogen opkouwen. Hè? Nummer 1. Jezus is het brood van het leven. Eet het geestelijke brood, zodat jij leeft. Eet van hem. En het geestelijke voedsel. Denk daar ook bijzonder goed na over deze week. En zoals je dan kun je helemaal voorbereid volgende week dat kleine stukje matzen brood eten en weten wat dat betekent. Nummer 2, ga met jouw onmogelijkheden naar God toe. Bid, smeek, heel goed, maar geloof vooral, heb vertrouwen. En misschien vraagt God jou wel om een daad bij jouw geloof te stellen. En dat God jou vraagt om uit te stappen. Ik ga dat niet voor jou invullen, wat dat is, want ik weet het niet. Maar God wil misschien dat jij iets bijzonders doet. Dat je uitstapt. Voor Petrus was het op het water lopen. Voor Matthäus was het alles achterlaten. Hij had een hele business. Hij was een tollenaar. Hij zegt, kom met me mee. En hij liet alles achter en ging. Ik kan dat niet voor jou invullen. Maar stel een daad bij jouw geloof. Nummer 3. En dat is een zegen die ik voor jullie uit wil bidden. Waar ik mee begonnen ben uit 1 Johannesbrief 1 vers 2. Geliefde broeders en zusters, ik hoop, geloof en ik bid dat het in alle opzichten goed met u gaat en dat jullie gezond zijn. Dat het met jullie ziel goed gaat, weet ik, daar vertrouw ik op. Wees gezegend. It is well with my soul. Halleluja. Gods rijke zegen. Amen.